Het Formule 1 seizoen 2019 zit er nu echt op, vrienden. In 21 races gebeurde er van alles. Van prachtige spektakelstukken tot slaapverwekkende races. We hebben het allemaal voorbij zien komen. En tijd om terug te blikken, mannen. Omschrijf het seizoen in één woord. Ik begin even bij jou, Ruud.
Hammertime.
Oké, één woord. Tim.
Max.
Tom.
Ready for 2020.
Dat zijn iets meer woorden, maar...
Ja, het is één
woord.
Zin.
Ja, ja. Één woord. Ja. Dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365, vrienden. Ditmaal blikken we niet vooruit of terug op één Grand Prix, maar op het complete seizoen. En dat doen we in twee delen, op geheel eigen wijze, met bij mij aan tafel de snelste tweeling van Nederland, Tim en Tom Coronel.
Dankjewel.
En F1-journalist Ruud Dimmers.
Goedendag.
Tom is er ook, maar die zit even wat rare foto's te bekijken op zijn telefoon. Hoe heet ze?
Nee, er kwam een berichtje binnen. Ja, nee, het nee. Was niet, in dit geval was het hoe laat we vanavond in de taxi stappen. Want ik vertrek naar Maleisië vanavond.
Oké. Voor hoe lang ga je daarheen?
Een week. Ik moet daar het wereldkampioenschap Tourwagens rijden. Ah. Dat is de laatste race van het seizoen.
En wat verwacht je ervan?
Ja, dat zeg ik al het hele jaar. Beker mee naar huis nemen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, ik denk veldvulling ergens rond plek 10. Ja. Eerlijk, hè?
Plek 10 of 20?
Nee, ik doe even normaal. Pas op.
En je weet het...
Ruud, sinds we die, ben jij zo scherp? Ja.
Het is een Hard Rock Café in Kuala Lumpur. Hè? Daar moet je wezen.
Ja, ja, oké. Okay. Helemaal goed. Ik had begrepen bij Hotel Pacific. Boven het dakterras. Kijk je tegen de Twin Tower aan. Helemaal top. Zwembadje erbij. Gezelligheid. Je kent het wel.
Deze podcast is met dank aan support van Shell V-Power. En als je lekker blijft luisteren, maak je straks kans om zelf te racen op circuit Zandvoort. Lewis Hamilton bekroonde zichzelf voor de zesde maal tot wereldkampioen. En Mercedes domineerde het WK bij de teams. Was 2019 nou een saai en voorspelbaar jaar of toch niet? Volgens de heren hier aan tafel zeker niet. Dus tijd om terug te blikken op het seizoen aan de hand van een aantal stellingen. Daar komt de eerste. Ik laat hem even los. Daar komt hij. Mercedes profiteerde optimaal van het falen van de concurrentie.
Ja, eens. Eens. Nou, halverwege was het nog wel even leuk dat Ferrari natuurlijk even langs kwam. En na de zomerstop, ik weet niet wat ze hadden gevonden. Dat weet nog niemand volgens mij. Maar iedereen verdenkt ze wel van iets volgens mij. Die kwamen ineens wel langs. Dus dat maakte het voor mij in ieder geval als kijker echt wel interessanter. En niet per se omdat ik het Ferrari gun of iets. Nee, ik vind het wel leuk als er wat meer strijd was dan alleen maar Mercedes.
Ja, aan het begin van het seizoen hebben ze lekker verstoppertje gespeeld. Want tijdens de wintertest dachten we, nou, het wordt een Ferrari-showtje. Maar dat werd het helemaal niet. Het begin van het seizoen was Mercedes natuurlijk by far het rapst. En dan gaan we eigenlijk weer terug naar wat er altijd gebeurt. Dus dat we zien dat Red Bull gedurende het seizoen meer blijft ontwikkelen. Of in ieder geval steeds dichterbij komt. En nou, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat Mercedes gewoon de slimste, de beste overal is geweest. Maar aan het einde van het seizoen moesten ze toch wel heel hard voor werken. En dan zie je dat vooral onze Hamilton natuurlijk dat iedere keer nog eventjes een extraatje bijzet. Want als hij drie rondjes voor de finish nog even de snelste rondetijd neerzet. Ja, dan heb je zoiets, damn it. Dus ze zijn echt de rapste auto.
Dan heb je gewoon over. Maar weet je, je zegt Red Bull haalt ze langzaam in. Maar als je met 10-0 voor staat bij het voetballen en je wint met 10-8.
Ja, heb je nog steeds gewonnen.
Dus.
Ja, nou ja,
Mercedes was na 5 races eigenlijk al gewoon kampioen.
Ja,
dat is
eens.
Dat keer 1-2 ja. Volgens mij van de eerste 10 races 9 gewonnen.
Maar ja, dat zijn ze de laatste 7 jaar al. Hè? Dus als je het zo zegt, dan is het nu gewoon aan de concurrentie om gewoon echt goed te analyseren waar zij het vandaan halen. En houden reglementen dan ook hetzelfde, want dan komen ze ook steeds dichterbij. Ze hebben de voorsprong, maar er wordt in de nek geëigd. 100%.
Is het nou zo dat Mercedes gewoon de zaken veel beter op orde heeft al in de aanloop naar het nieuwe seizoen?
Want ja. Ja. Als je Mercedes ziet in de wintertest, die rijden gewoon stoïcijns hun rondjes. En die rijden gewoon 3, 4, 5 raceafstanden bijna op een dag, zeg maar, of per 2 dagen. Dat is het enige team wat gewoon iedere dag, 's morgens en 's middags, meer dan een raceafstand rijdt. En gewoon kan wisselen met coureurs. En ze kijken niet zo snel. Ja, dus ze kijken gewoon naar data verzamelen en gewoon gas geven.
Ja, dat, je zag het ook aan de wintertest natuurlijk, dat ze op een gegeven moment een heel ander aerodynamisch pakket ineens er stonden en die ook aan het testen waren. Dus ja.
Ja. De mensen werden, hè, de mensen van de andere teams werden de dag na wakker en in één keer stond er compleet andere Mercedes daar. Ja, ja, dat, maar is dat, wel is, de, dat is wel de power van Mercedes.
Dat is nou het mooie van dat verstoppertje spelen. Hè? Dat, dat ze niet het, het final pakket laten zien.
Ja.
En ja, dat, dat, dat vind ik ook wel stoer. Dat betekent echt dat je gewoon in je eigen product gelooft. Weet ja. je wel? Dat je niet het achterste van je tong laat zien. Gewoon, joh, laat mensen me nu maar een beetje naar ons kijken. Dan denken ze dat ze wat hebben gevonden. En dan denk ik met een heel ander pakket aan de start staan. En ze denken, hè? Waar komt dat nou vandaan? Nou, dat vind ik vet. Dat vind ik echt cool.
Ja, maar als je het hebt over profiteren van de concurrentie. Ja, als je gewoon kijkt naar Ferrari. In de tweede race had Leclerc al kunnen winnen. En dan krijgt hij een technische probleem. Hè? Weet je, en achteraf is het makkelijk lullen. Maar als hij die race wel had gewonnen, dan krijg je een heel ander WK. En nou was het gewoon, iedere keer was het iets. Bij Ferrari was het, hè, ja, het was elke keer hommelus. Hè? Of met Leclerc en Vettel onderling. Of in de teamleiding. Of met de motor. Of met de betrouwbaarheid. En bij Red Bull, ja, dat was weer een hele lange winterslaap. Dus ja, eigenlijk krijgen ze het al bijna cadeau. En dat is leuk dat Red Bull, hè, dat Max 3 races wint. Alleen 3 van de 21, het is niet genoeg.
Maar we mogen toch wel verwachten dat Red Bull nu wakker is voor het komende seizoen. Dat ze al lang bezig zijn met de auto voor volgend jaar. Dat ze hun shit voor elkaar hebben, zodat ze er staan vanaf de eerste race. Dat, daar ga ik wel een beetje van uit.
Maar een probleem oplossen is heel makkelijk, als je weet waar het zit. Dus ja, laten we hopen dat ze weten waar het zit, om natuurlijk te zorgen dat, dat ze die snelheid kunnen vinden. En ja, als je toch wel weer gedegen bekijkt, dan snap ik wel waarom Ruud zegt hammertime. Want ja, die Mercedes, ja, dat is net een trein op rails. En je ziet dat Max er toch echt wel het beste ervan moet maken, uit zichzelf en uit alle elementen. En nou, ja, ziet, mooi dat ze erbij komen.
Je ziet heel duidelijk dat Max gewoon, gewoon beter is dan de auto. Want heel simpel, als je kijkt naar zijn teamgenoten, ja, die kregen gewoon serieus billenkoeken. Gemiddeld gewoon een 6/17 per rondje. Ja. En natuurlijk, aan de kwalie stond die er wel eens dichtbij. Maar ga ze de uitslag even pakken en deel dat door het aantal rondjes. Nou, dan is het gewoon wat ik zeg. En dat is waar een teambaas naar kijkt. Dus ik zie dat Red Bull gewoon heel duidelijk nu weet dat ze kans hebben voor het volgende seizoen.
Ze zijn aan de
Honda, Red Bull en Max, die combi. Ja, heel simpel, waar breekt de ketting? Bij de zwakste schakel. En tot nu toe is Max het niet. Ja, dus ze moeten gewoon de rest moeten ze echt gewoon eventjes gaan fine-tunen. En dan doen ze echt wel mee. Ze gaan gewoon 100% zeker weten 2020 alles op alles zetten. En je ziet dat als ze het moeten doen, dat ze het ook doen. Hè? Toen ze een beetje gingen proeven in Oostenrijk, de engine mode 1-1. Dat ja, huppatee, dan mag het in één keer wel. Ja. Weet je, ja, dan zie je dat ze toch een beetje risico durven te nemen. En ja, in die stijl moeten ze wel zien, volgend jaar is het gewoon all in.
Volgende stelling. Zonder Max Verstappen was Red Bull dit seizoen een subtopper.
Ja.
Ja. Volledig.
Helemaal eens.
Ja. Ja.
Want stel dat je daar Albon en Gasly had rijden.
Ja, dat was.
Dan was het toch elke race gewoon 5 en 6.
Ja, maar. Cool. Ja. Nee, ja. Ik denk dat McLaren ervoor had gezeten. Renault een goede kans had om ervoor te zitten. Ja.
Als je helemaal voor Gasly reed, dan kwam je ook niet voorbij. Dat heb ik de eerste 10 races gezien, weet je. Dat,
ja. Ja. Ik denk dat Ricciardo overigens, als hij nog bij Red Bull had gezeten, wel betere resultaten had.
Zeker.
Ja, logisch. Heeft meer ervaring. Je zag het ook ten opzichte dat hij samen met Max. Ja, weet je, die is toch iets meer respect naar elkaar. Hè? En dat spelletje, dat moet je ook kunnen spelen. En ja, als je midden in het seizoen een nieuwe teamgenoot krijgt, denk je, ja, weet je, weer zo'n pipo die zogenaamd bij mij in de buurt moet komen. Ja, nou ja, dat soort mensen help je natuurlijk niet tot het allerlaatste puntje op die. Dus in dat geval moest Red Bull het wel doen. Maar ja, wat verwacht je zelf? Dit had nooit zo goed geweest zonder Max. Never, nooit. Nee, en dat weten ze ook.
Het team voelt de druk, neem ik aan.
Nou, maar daarom is Max ook een van de best betaalde autocoureurs in het Formule 1-veld.
Is dat zo trouwens?
Ja, ja? Ja hoor, 100%. Kijk, het is heel simpel. En
hoeveel verdient hij per jaar?
Ik denk 50 miljoen.
Oké. Okay.
Ja, dus niet zo heel veel, maar is wel lekker. Lekker. Per jaar.
Ik zou er wel mijn bed voor uitkomen.
Ja, 21 jaar oud, hè? Lekker zou ik zeggen.
Doe je nu ook al om 5 uur.
Ja, volgens, hè? En voor een stukje minder.
Ja, ja.
Nee, maar kijk, Jeroen, het is heel simpel. Het is eigenlijk heel simpel. Wat verdient Hamilton? 50.
Ja.
Goed zo. Wat verdient Vettel? 50.
Om en nabij.
Ja? Ja. Om en nabij. Okay, ja? En dan ga ik ben dan de manager van Max. Wie zou er dit jaar allemaal wereldkampioen kunnen worden?
Ja.
Nou, Hamilton, Vettel of Max. Oké, okay, dus ja. Max evenveel waard.
50.
Ja, 50.
Ja.
En ja, probeer jij dan maar te zeggen, ja, nee, 30. Nee, nee, is niet waar. Je zegt net, dat is dus de marktwaarde. Ja. Ja, dus in dat geval zeg ik gewoon, Max is gewoon het waard. En eigenlijk is hij misschien wel veel meer waard. Want hij is een grotere idool dan de twee andere rijders. Hij is young, hij is upcoming, ja. hij is feller. Er wordt meer over hem gesproken. Dus ook qua marketingwaarde heeft hij gewoon meer waarde. Dus,
maar hij had toch een contract. Het is toch al een oud contract wat helemaal vanaf het begin is afgesloten.
Nee, hij heeft een nieuw contract gekregen in 2017. Oh, en okay. Bij Red Bull krijgt de man iets minder betaald. Maar goed, hè, nog steeds wel 10, 15, misschien wel 20 miljoen aan de voorkant. En de rest is op basis van performances, WK-punten, podiumplaatsen en overwinningen. Dus maar, we hoeven geen medelijden te hebben met Max.
Nee. Maar en natuurlijk de sponsors die erbij komen. Wat dacht je van de merchandise? Ik bedoel, het is heel simpel. De meeste capjes die verkocht worden, zijn toch echt van Max? Als rijden zijn. Nee, maar het is gewoon zo. Er worden meer Max-petjes verkocht dan die van Hamilton. En meer dan Vettel.
Ja. Vroeger was het circuit was Ferrari rood. En nou tegenwoordig is het gewoon oranje.
Ja.
Dat is gewoon echt bizar.
Ja, maar dan zie je dus ook dat daar een serieus grote inkomstenbron is. Een mooie bijkomstigheid. Maar als je eenmaal favoriet bent, ja, dan blijf je het voorlopig nog wel. Dus die gaat de aankomende jaar heerlijk, heerlijk cashen. Maar hij moet gewoon even wereldkampioen worden. Je ziet dat hij niet geïnteresseerd is in geld. Hij wil wereldkampioen worden.
Maar terugkomend op de stelling. Ja, Red Bull heeft weinig keuze. Want wie moet ze gaan halen? Dan zou je echt Alonso uit de motteballen moeten gaan halen.
Hou op, gaat nooit wat worden.
Albon, Gasly en Kvyat. En dan zeggen ze, we hebben vier topcoureurs. Hebben we. Nee, je hebt één wereldcoureur.
Maar Alonso
en drie
is toch
redelijke coureurs.
Alonso zou het al kunnen, toch?
Of, nee, ja, nee, 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 nee. Eén keer weg geweest uit de Formule 1. We hebben het bij Michael Schumacher gezien.
Ja, dat is waar.
We hebben meerdere rijders gezien. Weet je? Je moet gewoon non-stop in het wereldje zitten. Zet daar gewoon, net als wat Ferrari gedaan heeft, zo'n Leclerc neer.
Ja,
zo'n jongen. Leclerc heeft ook meer punten dan Vettel. Ja. Dus heel simpel, heeft eigenlijk dus meer waarde voor het team. Nou, en in dat geval kan je wel gewaardeerd worden omdat je wereldkampioen bent. Ben ik het gewoon niet mee eens. Ik ben voor de jonge jongens, huppatee, oude garde eruit en verse felle, kritische gasten erin.
Nieuwe vers bloed, oké. Okay. Daniel Ricciardo heeft Renault te weinig gebracht. Weinig gebracht, te weinig gebracht.
Eens. Als je het verschil ziet ten opzichte van Hulk, denk ik dat hij absoluut dat Renault er meer van had verwacht. Ze kenden elkaar natuurlijk al een beetje van het motoraspect. En ja, hij werd heel erg gewaardeerd. Maar ja, Ricciardo wil denk ik zelf ook ergens goed tot uiting kunnen komen. Hij zag bij de Red Bull dat hij daar niet echt meer een uitdaging zag. Dus hij dacht, laat ik dat bij Renault doen. Maar als ik Renault zou zijn, had ik er meer van verwacht. Ja.
Maar viel nou Ricciardo tegen of viel Renault tegen? Want hij geeft Hulkenberg wel de ruim klop in de eindstand.
Mm-hmm.
En uiteindelijk de Renault, die viel gewoon heel erg tegen. Ik bedoel, ze wilden vierde worden, het gat richting de top 3 verkleinen. Ja. En uiteindelijk eindigen ze net boven Toro Rosso en onder de McLaren. Dus ja. Maar de vraag is wel, is Ricciardo de leider?
Klantenteam, hè? Je hebt het nu net over McLaren. Is het klantenteam wat voor je zit?
Ja. Ja, want je bent niet de grootste fan, Tom, van Ricciardo.
Wie zegt dat? Ik vind een topper. Ik vind een serieus topper.
Is de leider van het team? Want bij Red Bull
zag je gewoon heel duidelijk. Als iemand nieuw komt en die neemt het over, ja, dan ga je met je staart tussen je benen ga je naar een ander team toe die je meer betaalt. Dan ga je niet meer voor de prestatie. En kijk, ik ben wel fan van hem, maar niet fan van zijn sportieve hoe moet je het zeggen?
Ja, zijn keuze.
Zijn keuze van sportiviteit is gewoon slecht. Hij kan in een betere auto zitten.
Hij komt toch nergens meer terecht?
Natuurlijk wel. Hij had bij Red Bull kunnen blijven, maar hij koos voor Renault. Gekund? Ja, puur en alleen voor de poen. Hij is weggegaan bij Red Bull. En toen moest Red Bull dus in één keer een Gasly, een Albon inschakelen. Maar in principe was Daniel die wilde blijven. Maar Daniel zag gewoon dat hij ten opzichte van Max zo ongelooflijk billenkoek aan het krijgen was. Hij zag gewoon, hij was daar gewoon zijn ster, hè, de sheriff.
Ja.
Die was hij gewoon aan het verliezen. Hij was geen leider meer. Dat werd Max.
Nou, die kans krijgt hij nu wel weer bij Renault. Ja. Ja. Alleen, ja, ik had er wel meer
keus
van verwacht.
Zijn. Tweede keus.
Nou, qua snelheid zaten ze natuurlijk, Ricciardo zat natuurlijk hoger dan Gasly, hoger dan Albon ten opzichte van Max, laat ik het zo zeggen. Kon meer challengen.
Ja.
En ik had dat eigenlijk bij Renault zelf ook
maar
wel
Tim,
verwacht.
Jij bent autocoureur. Ja. Ga je dan voor de poen voor een B-team of ga je voor niks naar een A-team? Hierover moet nadenken. Dit is geen coronel. Dit is geen coronel.
De eerste broeder ruzie in de podcast.
Nee, helemaal gek geworden.
Nee, maar
Denk je voor de poen, toch?
Hij kreeg de kans natuurlijk bij Renault.
Nee, maar Tim, je wilt toch scoren? Je gaat er niet voor de poen. En al dat... maar ik kan een team liften en dan kunnen we samen groeien.
Nee, dat is nog nooit gelukt.
Nee, onzin. Het gaat maar om één ding. Ja. Bekers pakken. Ja. En hij heeft gewoon die bekers ingereld voor geld. Nou, dan ben je geen sportman meer.
Nee, eens.
Ferrari is en blijft Ferrari. Het ziet er mooi uit, maar het komt er niet uit. Ja, we moeten lachen om nog even dat laatste statement. Maar de stelling is en blijft hetzelfde. Ferrari is en blijft Ferrari. Het ziet er mooi uit, maar het komt er niet uit.
Ja, het is Italië. Al moet ik zeggen dat de pizza's en de pasta wel altijd blijven smaken. Maar ik vind aan de ene kant wel heel grappig hoe wat er allemaal dit jaar heeft plaatsgevonden op Ferrari. Hè? Want er is natuurlijk veel gebeurd. Maar ik vind ook wel weer de charme hebben voor de sport op een of andere manier. Want iedereen zegt wel dat ze allemaal fouten maken.
Er gebeurt wel iets, hè? Zo saai en degelijk als Mercedes is. Zo'n chaos is lekker bij Ferrari. Dat.
Ja, joh, noem je het chaos of niet?
Iedere anderhalf, twee jaar een nieuwe teambaas.
Het is een zuidelijke temperament.
Dat is mooi. Ja.
Italiaanse paardje. Ja, het is inderdaad. Eerst is het voor de show. En daarna gaan we nadenken over de kwaliteit.
Ja.
En ja, dat weet je, ik zie ook te veel verandering. Inderdaad, wat jij net zei, Ruud. De auto die er dit jaar staat, is natuurlijk niet van de baas van nu. Die is natuurlijk van de baas van vorig jaar.
Ja.
Dus uiteindelijk is het dan, weet je, in het begin van het seizoen een beetje paraderen, in het midden van het seizoen paraderen, en denk je, joh, jij hebt nog helemaal niks gedaan hier.
Maar dat was trouwens de hele mooie opmerking van Binotto. Die zei van, ja, weet je, dat ze nou gefaald hebben. Dat ligt dan vorig jaar, toen de auto eigenlijk ontwikkeld is. Met andere woorden, ik was er niet bij.
Ja.
Ligt niet aan mij, jongens.
Ja, nee, maar dat is dus, kijk, weet je, op het moment dat er een beetje druk op komt, en dan hup, gelijk een nieuwe baas erin.
Ja. Ja,
dat werkt niet. Je moet even een beetje rust creëren. Bij McLaren was het ook een bende. Drie verschillende CEO's en intern allemaal gerommel. Ja, dan komt het nooit goed. Nou ja, en dat is wat er daar ook gebeurd is. En nu zie je dat Renault weer, McLaren weer heel voorzichtig aan het klimmen is. Doordat er gewoon rust is vanaf de baas. Het is heel simpel. Jongens, een huis kan je bouwen met een goede fundering. Als de fundering niet goed is, zakt hij iedere keer weg. Gaat nooit goed komen. En dat is het probleem bij Ferrari.
En het leuke is dat ze ieder jaar zijn ze winterkampioen. Ja. En dan zijn ze volgens de Italiaanse media al wereldkampioen.
Ja.
En dan komen ze in Australië aan. En het valt altijd tegen. Het valt altijd tegen.
Ja.
En dan hebben ze ups en downs. Hebben ze dan eens gelijk weer paniek. Want na twee races dan hebben ze niet gewonnen. In Italië de alle grote kranten zijn helemaal vernietigend. En ja, het is meteen chaos. En dit jaar was het natuurlijk heel leuk met Leclerc en Vettel. Vanaf race 1 al. Wie is nou de kopman? Is er een kopman? Moet er een opzij van de ander? En uiteindelijk hebben ze er 21 races over gedaan. Dan hebben ze elkaar in Brazilië van de baan afgereden. En ja, niemand
ze weet het nog steeds niet.
Nee, daarom. Niemand weet het. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar gaat. Ik weet dat mijn buurman hier, die vindt Vettel geknakt. En die is klaar.
Ja,
alleen moet je hem dan tweede rijder maken. Moet ze van Leclerc gaan.
Dat gaat automatisch.
Heel simpel. Je hebt gezien, nieuw bloed werkt. Dus zoals Leclerc, je moet gewoon weer zo'n jonge jongen hebben, zo'n GP2-kampioen. Hengel hem er maar in. Want die gasten kunnen het gewoon. Alleen ze krijgen de kans niet. Ze moeten zich eerst helemaal bewijzen in die achterhoede. Pak zo'n Russell, zet hem in die Ferrari en die gaat gewoon net zo hard als Leclerc. Echt 100%. Dus,
tijdens de training was hij ook rete snel, hè, Russell?
Natuurlijk.
Die testdagen.
Ja. Zeker testdagen niet alles, maar het is wel een mooi bruggetje richting de volgende stelling.
Ja, die stelling is, Williams maakt zichzelf ten schande met coureurs als Kubica en Nissani.
Nou, een van de coronels, die pakte hem als eerste bij.
Welke coureurs waren het? Kubica. Nou, ik vond het wel een mooi verhaal. Hè? Kubica, natuurlijk wel, is een mooi verhaal naar de wereld. Ik had er zelf meer van verwacht.
Ja, heel veel meer.
Ik denk iedereen wel. Heeft hij de juiste kans gehad? Zo kan je het ook zeggen. Hè? Want volgens mij is het wel een hele andere formuleauto dan überhaupt een Formule 1-auto.
Dat hij het seizoen heeft afgemaakt is natuurlijk al heel vreemd. Hè? Ik bedoel, tijdens de helft van het seizoen hadden ze hem gewoon moeten vervangen. Dankzij zijn contract, dankzij zijn sponsors, kon hij blijven. Maar ja, jongens, hij heeft een handicap. En met een handicap in een wereldkampioenschap zou het ook raar zijn geweest als hij de rest aan bonken zou rijden. Want dat betekent het gewoon dat je met een handicap wereldkampioen kan worden. Dus nee, dit is het bewijs dat je gewoon meer dan 100% in orde moet zijn voordat je in de Formule 1-auto stapt. Want het kan niet wat hij doet. Het is fysiek te sterk, te groot. En hier ook weer het geval, als je weg bent geweest, kan je niet meer terugkomen in de Formule 1.
Maar als je kijkt naar Williams, hè, toen ik Formule 1 ging kijken, dat was 93, 94, was Williams was gewoon het te kloppen team. Dat is gewoon een topteam. Ja, als je ziet welke coureurs in die historie gehad hebben.
Ja.
En uiteindelijk, hè, ze zijn razendsnel achteraf gezakt op de grid. Je hebt nou jongens als Kubica, die puur rijdt van zijn geld. Het was gewoon een veiling. Hè. Degene met het meeste geld mocht het tweede stoeltje hebben. En na Abu Dhabi, hè, na een heel bewogen jaar voor ze, waarin ze zeggen van testdagen zijn belangrijk, zetten ze Roy Nissany in die auto. Ja, die jongen die is compleet talentloos.
Maar heeft heel veel geld. En ik kan je vertellen, bij 1 miljoen heb je een beetje talent. Bij 10 miljoen heb je redelijk talent. En bij 20 miljoen heb je veel talent. En bij 30 miljoen, deze jongen is zo goed, die moeten we hebben. Dus dat, ja maar, money talks, bullshit walks, dat werkt in autosport. Ze hebben gewoon poen nodig, dus ik begrijp het wel. Want de poen gaat namelijk voor de coureur. Je kan nog zo'n goede coureur hebben, maar die kan het pitbord uithangen als de auto er niet staat.
Dat klopt, maar dan heb je Claire Williams, weet je, die dan en elke keer predikt dat Williams weer een topteam moet gaan worden. Dat Williams naar voren moet komen. Nou ja, op de grid.
Het
weet
kan
je,
niet verder naar achter. Dus één ding is zeker. Ze gaat scoren in de toekomst.
Ik denk dat Williams een voorstander is van een reverse grid. Weet je? Dat,
ze kan niet verder naar achter. Ja. Dus heel simpel. Ze heeft alleen maar toekomst. Ja.
Maar weet je, zo'n Nissan, die doet mij echt denken aan de Ricardo Rossets en de Schiattarellas. Wat
heeft
die
gozer ooit gereden eigenlijk? Vraag mag.
Hij heeft ook nog in de Formule 2 heeft hij ook nog ooit gereden. Oh, en zijn vader, die heeft gereden voor Minardi in 2005 op de Hungaroring. Mm-hmm. En dan kreeg je één test. En dat was 12 seconden langzamer. Of in de eerste training. Hij parkeert hem in de grindbak. En hij laat aan het team weten, de auto heeft te veel grip, jongens.
De auto heeft te veel grip.
Te veel grip.
Ja,
goede quote. Vind ik wel een mooie quote. Ja. Als je
12 seconden langzamer.
Ja. Dus dat zijn wel... Nou goed, weet je. Het is een vermogende familie, zullen we maar zeggen.
Show me the money. In zo'n team als Williams is geld nu heel belangrijk in dit stadion. Dus ik begrijp absoluut de keuze.
Maar de toekomst van Williams is eigenlijk één coureur dus met heel veel geld.
En eentje van Mercedes.
En eentje van Mercedes met veel talent. Dus in principe zou je daar zeggen...
Maar die zit er al, hè? Kijk, Russell zit er al.
Ja,
Russell.
Alleen het
probleem is...
Die heeft ook een kromwinkelwagen om in te rijden.
Nee, maar dat is dus ook het probleem. Je kan nog zo'n goede coureur erin zetten, maar het is heel simpel. Het is een Flintstone-auto. Ja, en die kan niet harder dan hard. This is it. Dit is de limiet. Ja.
Kan niet harder dan langzaam.
Niet harder dan langzaam.
Weet je wel, als je die pitbegrenzer erop zet.
Maar ook Hamilton kan niks met die auto. Dus het is heel simpel, jongens. Eerst moet die auto beter worden. En wat hebben we daar weer voor nodig? Poen.
Poen, 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 poen. Hier is het.
Dus die stelling van Ricciardo was eigenlijk niet zo dom. Oh nee.
Dat was niet voor de auto. Dat was voor de tasjes, voor zijn vriendinnetjes.
Dat was het. Ja.
Nou, het zou ook nog kunnen dat Ricciardo even 2 jaar bij Renault gaat rijden. En van dat geld dan zichzelf inkoopt in een beter team.
Nee, ja, bij Williams.
Nee, maar het is heel simpel. De teams daarboven, daar koop je niet in. Daar moet je voor gevraagd worden. Ja, okay. Die gaan niet voor de zwakste schakel. Die gaan altijd voor het beste wat ze kunnen krijgen.
De toppers en floppers van het Formule 1 seizoen. Ja, ieder seizoen kent zijn winnaars en verliezers. Ook dit seizoen. Tranen van vreugde, maar soms ook intens, diep, triest, verdriet. En we vroegen de bezoekers van Racing News 365 aan de hand van een aantal vragen om hun mening te geven. Allereerst, wie is de beste coureur van 2019? Ja, misschien kunnen jullie van 3 naar 1 gaan en een beetje de keuze toelichten.
Nou ja, eigenlijk is het niet zo moeilijk, denk ik. Ik denk als je naar het kampioenschap kijkt, dat wel een beetje het bewijs is van wie de beste coureurs zijn met het materiaal wat ze hebben op het ogenblik.
Ja. Maar je durft niet de stelling aan te gaan dat Max eigenlijk beter is dan Hamilton?
Ik zou ze heel graag naast elkaar willen zien in dezelfde auto. Dat is wat ik wel weet. Maar dan krijgen we ook vuurwerk.
We kunnen ze hier een keer uitnodigen, een dagje. Ja,
onze karts kunnen veel hebben. Maar als je die 2 loslaat, is hetzelfde als Tom en ik op de baan. Ja.
Nee, jongens, weet je, hier zie ik heel duidelijk dat... Het is ook altijd iets dat je zegt van wanneer is het tijd voor Max om naast Hamilton te staan. Hè? Want ik bedoel, hij is gewoon de beste. Klaar. Ja. Daar is hij nu klaar voor. Max met de ervaring, met de felheid die hij heeft. Dus een andere rijstijl, een andere denkwijze tijdens de race. Ja, zie ik gewoon heel duidelijk dat het wel heel gaaf zou zijn als ze exact dezelfde auto zouden hebben. Want dan krijg je gewoon een hele andere benadering van indeling, hoe je de race strategisch...
Maar hij was toch eigenlijk, dit jaar was hij er toch eigenlijk ook wel klaar voor eigenlijk. Het was meer de auto.
Hij was steeds beter. Hij wordt constanter. Ja. En als je Brazilië dan ziet, dan heeft hij echt wel geleerd van een jaar eerder.
Ja, precies.
Maar als we kijken de top drie...
Ja. Als ik een race-team zou hebben, welke drie? Ja, dan zou ik inderdaad voor Max gaan. Ik blijf ook een redelijke fan van Ricciardo. Maar dat heeft er gewoon mee te maken dat ik gewoon... zijn smile, zijn benadering, hoe die dat allemaal aanpakt. Alles eromheen, hè, het hele marketingpakket vind ik helemaal gaaf. Ja, en ik zou inderdaad voor zo'n Russell gaan. Stop er maar gewoon zo'n jonkie in. Appetee, kom op.
Ja, de beste drie van dit seizoen?
De beste drie van dit seizoen.
Max en Hamilton.
Okay, als ik een raceteam zou hebben, zonder risico. Hamilton, Max en Perez. Mega ervaring.
Perez?
Scoort, fel. Ja, dat is een serieus goede subtopper.
Dat is een opmerkelijke, maar ja. er zit wel iets in. Alleen hij zeurt niet, weet je. Hij neemt nog wel wat geld mee. Maar ik zou gaan voor Sainz in plaats van Leclerc. Sainz is... zo constant check geweest dit seizoen.
Ja, heel goed. Ja.
En, weet je, Lando Norris was in het begin van het jaar best leuk op dreef. Alleen Sainz heeft hem wel gewoon billenkoek gegeven. En dat moet ook, want Norris is een rookie. Maar Sainz wordt eigenlijk... Had Sainz in die Red Bull gezeten langs Max?
Ja, hadden we ook vuurwerk gezien.
Hadden ook vuurwerk gehad. Ja, een beetje Spaans temperamentje erbij. En, ja. En gewoon lekker gaan.
Ja, oké. Dus jouw top drie zou zijn?
Max en Hamilton op één, want ik zie er bij heel weinig verschillen. Ik denk dat die twee elkaar weinig ontlopen. Ja. Alleen de auto's ontloopt het. En dan Sainz als derde coureur erbij.
Nou, ik vind Leclerc eigenlijk ook wel daarbij ja, dat past, hoor. Dat Leclerc klinkt even apart. Maar je hebt natuurlijk wel vorig wereldkampioen, of former wereldkampioen, even laten zien dat hij als jong broekie met die Ferrari even gewoon kan vechten. Hè. Dat zag je natuurlijk de tweede.
Maar die heeft nog wel pieken en dalen. En wat hem bij Leclerc...
Ja, maar hij wil die snelheid.
Jawel, maar wat me heel mega irriteert is dat ze gezanik over die boordradio. Heel dat discussies in Singapore over dat Vettel voor hem rijdt. Weet je, het is net een klein kind. En ik... En Max had dat een paar jaar geleden ook nog. Ja, moet volwassen worden. Dat heeft hij nog nodig.
Leclerc de boordradio een beetje gebruikt ook als perscommuniqué. om de wereld te laten merken, dit speelt. Jongens, let even op. Ik zeg het hier maar even voor alle duidelijkheid.
Nou, je ziet
dan had je ook moeten zeggen dat hij snelheid verloor op de rechte stukken naar de Verenigde Staten. Nou, daar heb je niet over gehoord.
Je ziet hem licht gefrustreerd zijn tijdens de race zelf. Kijk, we horen natuurlijk nog niet eens de helft van de totale boordradio's.
Zeker.
Dus... Ik weet dat er veel meer wordt gecommuniceerd. Maar het is wel leuk hoe de hele organisatie dat een beetje kweekt hoe iemand is. Door middel van zijn bordradio. Hè. Ik bedoel, wat Vettel natuurlijk ook een beetje huilerig. Dan natuurlijk tegen elkaar hè, waren ze opgezet. Dat zagen we heel duidelijk in Rusland. Dat was natuurlijk een beetje raar. Hè, dat gevecht daar gaande was. Je laat hem voor, we gaan niet in de eerste bocht met elkaar in gevecht. Daardoor reed Vettel gewoon weg. En toen zei hij, ja, nou schat, zo groot, dan ga ik hem niet meer teruggeven. Maar het was wel de afspraak om die plek terug te geven. Ja. Dan heb ik zoiets. Ja, dan moet je die afspraak niet maken. Kijk, als sportman zijn, dan moet je dan gewoon zeggen, weet je wat, we hebben respect voor elkaar, we raken elkaar niet. Maar we maken geen afspraak. Maar als je een afspraak maakt en je houdt je niet aan, ja, dan ben je voor mij gewoon een vuile oplichter. Ja. Ja.
Dat doe jij ook wel eens met jouw racen, zeg maar?
Ik maak geen afspraak.
Je maakt nooit helemaal...
Nee. En als ik een afspraak maak, kost het geld.
Maar dan hou je er wel aan.
En
dan
ik hou me er zeker aan.
Ja, dan wel.
Bij Tom is toch de afspraak van wie als eerste de eerste bocht in gaat. Hè?
Dat, ik heb wel eens iemand voorgelaten. Dat durf ik hier gewoon te zeggen. En ik heb er ook wel eens iemand afgerost. Dus ook dat klopt.
Ik kan me iets herinneren in Japan. Dat je ooit echt je rempunt miste. Zo.
Rempunt miste? Ik heb nooit geremd. Mijn teambaas die zei nog tijdens het kampioensfeest... But why full throttle? Zeg ik wel, you said be sure. So I thought keep full throttle. Ja, heel anders. Dat los, maar wel kampioen. Weet je, dus ja, dat zijn die dingen die horen er ook een beetje bij, hè?
Ja. Waar er een beste coureur is, zijn er ook coureurs die erg tegenvielen in 2019. Welke coureurs zakten er volgens jullie heren aan tafel erg door het ijs?
Nou, wat me heel erg opviel. Kijk, we weten dat Räikkönen natuurlijk niet de alle beste coureur is. Wel een hele markante. Tenminste, ik vind hem echt wel thuis horen in het Formule 1-circus. Maar ik vond zijn teamgenoot eigenlijk het meest door de mand vallen. Hij heeft er echt nog nooit überhaupt een beetje in de buurt gestaan.
Nou.
Dus Giovinazzi. Nou, niet... Nou, wanneer wel dan?
Ja, na de zomerstop vond ik Räikkönen een beetje ingedrukt.
Räikkönen zat nog een beetje in zijn vakantiemodus. Die liet er een beetje bij komen. Maar,
de helft van de punten, Giovinazzi. Nee, dus dan heb ik wel...
Maar goed, hoeveel punten heeft Alfa nog gehaald na de zomerstop? Want als we het over tegenvallers hebben... Alfa zou het vierde team worden.
Ja. Ja.
Ja, dat is bijna gelukt.
Nou, het grappige is dat zij en Ferrari die hele afwijkende voorvleugel. En dat moest Juvenet zijn.
Ja.
En uiteindelijk die teams die vallen gewoon super tegen. Over het hele seizoen. Dus...
Zou het aan de voorvleugel hebben gelegen?
Nou ja, het is niet alleen de voorvleugel natuurlijk. Nee, maar de hele airflow, die hele auto natuurlijk uiteindelijk bepaald.
Dat hele nieuwe
misschien
concept.
Misschien dat Alfa zich al eerder op het seizoen daarna heeft gericht qua auto. Want ja, inderdaad, ze hebben niet veel ontwikkeld op het gebied van updates en dat soort zaken.
Ja, maar Tim, weet je, de auto van volgend jaar is nagenoeg hetzelfde. Dus alles wat je er nu al opzet, werkt ook voor volgend seizoen. Eigenlijk dus ik zou alles naar voren trekken als je het over ontwikkeling hebt. En weet je, dan houdt het nooit
weet
op.
Je maar vast,
Want dan heb je het alvast, dan weet je het alvast. En dan ga je van de winter ga je nog meer stappen maken. Ik sta er inderdaad ook best wel van te kijken. Want ja, het team zelf, maar ja, dan kan je een Haas er ook bij pakken. Weet je wel, daar zou ook meer in moeten hebben gezeten. Waarom blijft dat dan weer allemaal hetzelfde? Zelfde coureurs, alles hetzelfde. Als je juist een beetje intern alles wil opschudden, moet je wat veranderen. Verandering is altijd beter. Nou, ze doen niks. Ze gaan weer.
Maar goed, welke coureurs?
Welke coureurs? Ja. Nee, ik vind het te makkelijk om Vettel weer te noemen en Gasly. En weet je, die mannen zijn zo vaak...
Daarom zeg ik hier van Nachi.
Lance Stroll was natuurlijk de man die Formule 4 en Formule 3 kampioen was. Die bij Williams een stoeltje kocht. Ja, uiteindelijk nou een compleet team heeft. Via zijn vader. En die zei van, ik ben zo blij dat ik weg ben bij Williams. Ik zit dan dadelijk in een zoenlijke auto en ik zal de mensen eens laten zien wat ik kan. Ja. Nou, hij is helemaal afgedroogd door Perez. Dat is gewoon, ja, weet je, niks verheffend wat ik heb gezien van Stroll. En hij is niet zo slecht.
Hoezo, betaalt hij al miljoenen dan?
Ja, de... nee, deze podcast wordt ook gesponsord door. Nee, maar hij is niet zo slecht als de P-draaiers van vroeger. Alleen,
nee.
Het is gewoon middelmaat. En
ja, maar middelmaat is ook oké voor de Formule 1.
Maar dan moet je niet de arrogantie hebben dat je roept dat iedereen in gaat maken. Dat je laat zien in de top 10 thuis hoort.
Daar moet je niet over praten, dat moet je laten zien.
Ja, nou, en ik vind dat hij ontzettend arrogant is. Gewoon een beetje zo'n kwalletje. Iemand met te veel geld die dan denkt van, ja, weet je, ik kan het allemaal wel.
Ik vind dat hij beter rijdt dan dat de mensen hem noemen. Dat alleen om geld is. Geld heb je nou helemaal nodig in de autosport. Dus ja, nee, ik zou hem nog niet, weet je, nog niet afschrijven. Het is niet makkelijk als jij heel veel geld hebt en je vader koopt een team. Dan heb je bij voorbaat. Heb je al een handicap?
Maar hij zal toch nooit het slechtste materiaal hebben gekregen daar?
Nee, maar niet slecht materiaal. Kijk, ze kunnen ook hetzelfde krijgen. En ik zie dat hij af en toe gewoon hartstikke leuke dingen doet. En hij is ook Formule 3 heeft hij gewoon gescoord. En dan zeggen mensen, ja nee, hij is alleen maar geld. En hij heeft geen talent. Jongens, je wordt geen Formule 3 kampioen met alleen geld. Dan moet je ook gewoon serieus kunnen rijden. Dus deze jongen, ergens heeft hij het reus wel in zitten. Oké, misschien is hij niet de beste van de wereld. Misschien gaat hij geen wereldkampioen worden. Dat denk ik wel. Maar het is geen slechte jongen in de combinatie met centjes. Maar een Grosjean, jongens. Wat doet die gozer daar nog? Weg ermee.
Oh, dat is jouw keuze.
Het hoogtepunt van Grosjean was wel die spin in de pitstraat in Silverstone, weet je?
Ja.
Dan ben je een coureur met 85 jaar ervaring, rij je daar weg en dan val je hem gewoon in de vanger in de pitstraat.
Nou ja, dat was niet de enige hoor. Ik heb nog zoveel gekke dingen van hem gezien. En dan denk ik, jongens, hoe kan het maar zijn?
Hoe kan het zijn dat hij nu nog steeds weer een contract heeft dan?
Ik begrijp er helemaal niks van. Helemaal niks. Het gaat helemaal nergens over. Je moet, Haas moet veranderen. Nu is alles weer same. Jongens, dan ga je geen stappen maken. Never, nooit niet. Nee. Het bewijs is dat de jonkies het minstens net zo goed kunnen. Dus pak nou gewoon een jonkie.
All right. Dan viel even een stilte.
Ja, Tom, die sluit hem af.
Ja, eigenlijk was dat een mooi moment. Nog een categorie. Wat was de leukste CQ beste Grand Prix van 2019?
Ze waren allemaal leuker dan de eerste 5 of 6. Want die waren gewoon wel zo saai. En Frankrijk voorop. Dat was echt een draak van een race.
Tussen iedereen Frankrijk, het hele Formule 1 seizoen. Het gaat nooit meer wat worden. En toen kwam Oostenrijk. Dus jongens, dit is autosport. There's never a dull moment. Op het moment dat je denkt dat er helemaal niks meer gaat worden. Het hele seizoen saai gaat worden. Echt, het was één grote knal. Alles was anders.
En wat het leuke
Het was maar één raceje. Daarna. Dus weet je kan niet zeggen...
Het was ook maar één coureur.
Nee, dat is niet waar. Het was Leclerc, het was Hamilton. Er gebeurde heel veel in Oostenrijk.
Eigenlijk vanaf het moment dat Max mee kon vechten voor de podiumplaats, kwam het seizoen tot leven.
Ja, maar op dat moment heel simpel. Leclerc reed aan kop en niet Hamilton. Weet je, dus en toen had iedereen zoiets. Mercedes. In Oostenrijk was het denk ik, woep, alles was weer anders. Maar dit is typisch autosport. Het kan nooit saai zijn. Op het moment dat je denkt, dit is het, gebeurt er altijd wat. Dus het was...
Ja, Hockenheim.
Perfect. Ja, nog zo eentje.
Fantastisch. Ja. Die zet ik op de lijst dan, hoor.
Ja.
Ja, okay. Ja, dat was een vet race om naar te kijken. Als je één ronde had gemist, dan was het één grote hussel. Was het.
Dan snapte je het al niet meer. Ja.
Ja. Ja, Brazilië natuurlijk. Ik bedoel, van Max, dat was Max gewoon zijn beste race tot op heden, denk ik. Twee keer Hamilton inhalen in één race. Plus alles wat er nog meer gebeurde. Crash in de Ferrari-coureurs, Hamilton die in de fout gaat met Albon. Ja, gewoon een podium wat gewoon twee uur na de race pas vaststaat. Ja, dat was genieten. En zo mooi kan dat zijn.
Ja, ik hou er niet van dat na de race het podium dan verandert. Weet je, dat is iets met al die straffen met
dat
de FIA. De consument begrijpt het niet meer. Iedereen gaat zich kwaad maken. Het is oneerlijk. Je moet gewoon, als er iets fout gaat, trek hem uit die race. En dan kan je wel zeggen, ja, jammer, ik heb een foutje gemaakt. Nou, jammer dan. Weet je, dat hoort er gewoon bij, maar niet achteraf. Jongen.
Eens, want hè, de mensen die gaan op een gegeven moment gaan weg. Die gaan gewoon lekker boodschappen doen, zitten bij familie en vrienden. Hey, Hamilton is geen derde meer.
Ja,
wat?
Dan ben ik ook van mening derde, who cares? Weet je, ik, als organisatie moet je gewoon de ballen hebben.
Jij wil toch nog een beker hebben dit jaar? Dus,
ga maar zo beginnen. Nee, maar weet je, je moet het niet cadeau krijgen. Je moet er wel voor kunnen vechten. Ik sta versteld van. Er moet even wat meer stabiliteit daar komen. En ik begrijp dat het moeilijk is met die straffen. Maar naar Canada was het in één keer allemaal softie. Iemand duwt me er bijna vanaf. Nou, dat sloeg
bijna is niet helemaal.
Sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Het is heel simpel. Als ik naar links ga, mag ik naar links. Ik rij voorop. Ja, klaar. En als ik eraf vlieg, moet ik toch weer de baan op? Nee, ik moet eerst het hele veld voorbij laten gaan. Welke dwaas heeft dat verzonnen? Onzin. Er moet geracen worden. Je moet blij zijn dat ze geen pistolen hebben en messen bij zich.
Wel een leuk idee trouwens.
Elkaar vermoord. Dat is wat het moet zijn.
Met dikke Kalasnikovs op de cockpit gemonteerd en dan onderweg een beetje kunnen knallen.
Dat is wel een beetje heel erg Mario Kart.
We zijn nu door aan slaan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat is wat ik wilde zeggen.
De bezoekers van Racing News 365 maakten het ontzettend spannend en de strijd werd beslist. Achter de komma gekozen kon worden uit de Grand Prix van Oostenrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Brazilië. En uiteindelijk werd het een nek-aan-nek race tussen de Duitse en de Braziliaanse Grand Prix.
Oeh, geen Oostenrijk.
Dus de Samba van Interlagos kreeg 35,4% van de stemmen. Terwijl de regenrace op Hockenheim 35,18% van de stemmen tot leukste, beste, spectaculairste race van 2019 werd deze dus verkozen. De regenrace van Hockenheim.
Die snap ik, ja.
Ja.
Gefeliciteerd Tim, deze is voor jou.
Ja. Nou, zo bedoel ik hem niet. Ik ging in ieder geval wel op het puntje van de stoel zitten. Omdat je kon niet even naar het toilet. Want je moest gewoon blijven opletten. Dat vond ik wel leuk. Ja.
Volgende week behandelen we in de podcast nog de volgende categorieën. De rookie van het jaar, 2019. En het meest tegenvallende team van 2019. De klas van 2019 op rapport. Vandaag behandelen we diverse coureurs en teams die op rapport moeten bij de heer Coronel en Dimmers. Graag jullie cijfer met een korte toelichting voor de coureurs uit de top 10 van het WK. Lewis Hamilton.
9,5.
10 min.
9,5. Het kon nauwelijks beter. Ik bedoel, wat had hij nog meer moeten doen? Hij had ze allemaal kunnen winnen in theorie, maar ik bedoel van... Als je gewoon kijkt, ja.
Hij heeft zelfs een paar keer een pole position laten liggen.
Ja, goed. Hè. De punten worden op zondag verdeeld, dus...
Eens. Oké. Okay. Valtteri Bottas.
Oef. Nee, maar is gewoon 8. Weet je, goede kwalificaties gereden. Heeft een paar serieus goede races gereden. Ja, maar ja, weet je, als je naast de best ever zit, zet er maar eens iemand anders neer. Het is een goede rijder voor in het team samen met Hamilton. Weet je, als Hamilton het laat liggen, dan pakt Bottas hem. Ik bedoel, hij raapt misschien de laatste dingetjes een beetje op, de kruimeltjes op. Maar ja, ze moeten wel opgeraapt worden door iemand.
Dus, ja, maar Bottas heeft geluk gehad dat de Mercedes zo sterk was in het begin. Want op het moment dat hij moet knokken, dan is hij er weer niet.
Dus, wat geef jij Bottas?
6,5, 7. Weet je, bijna 100 punten achter op Hamilton. Bijna 100 punten op je teamgenoot, dat is veel.
Ja, ik zou hem ook een 7 geven, ja.
Max Verstappen.
Oh jee, dan komt de voorzitter van de fanclub.
10 plus.
Ja. Nee jongens, 9,5. Een kwart minder dan Hamilton. Maar wel de 1 na hoogste Omdat je gewoon heel duidelijk ziet dat hij nog groeit. Er zit potentie in. Dus ja, weet je, dat is net als bij de aandelen van Tesla. Zo zie ik het dan. Als er potentie in zit, nou ja, dat denken de mensen. Ik bedoel ermee, hij heeft meer waarde dan alle andere coureurs, zoals ik aan het begin van de podcast heb aangegeven. Dus ja, deze jongen weten we dat hij wereldkampioen gaat worden.
Alleen wanneer.
9,5. Ik bedoel, hij heeft zijn teamgenoten volledig afgedroogd. Hij is de enige geweest die iets met, ja, heeft laten zien in de Red Bull. Paar schoonheidsfoutjes in Spa en op Monza.
Ja.
Maar voor de rest gewoon, ja, feilloos. Plus een genot om naar te kijken. Ja. Als je kijkt naar de race die we net behandeld hebben. Oostenrijk, Duitsland, Brazilië. Ja, wie was daar de winnaar?
Max.
Ja. Daarom.
Jij?
Ik had een 10 plus al gegeven.
Oh ja, oh sorry.
Die vloepte er zo uit. Ja, die kan ik niet terugnemen. Nee,
dat was klopt. Ja. Okay. Charles Leclerc.
Goeie 8,5. Goeie 8,5. Ja.
Een 8.
9, gemiddeld 8,5. Mooie coureur, strijdlustig. Ook toekomstige wereldkampioen. En ik denk zelfs dat Leclerc, Max en Hamilton het volgend jaar gaan uitmaken.
Ja, Leclerc is de man voor de toekomst samen met Max. En het is een beetje met vallen en opstaan. Af en toe een beetje een grote mond. Een beetje brani nog, maar dat houdt wel lekker levendig.
Ja, minder ervaring.
En hij gaat soms als een bek. En hoort erbij dus.
Sebastian Vettel.
3. Sorry. Zo. Als ik was heel snel.
Jij bent snel.
Ja, maar dit is gewoon wat ik gewoon vind. Weet je, heeft alles gedaan. Het is goed zo. Het is goed zo. Ruimte maken voor vers.
Het is goed zo. Dat klinkt alsof je met pensioen moet. Hè? Dat,
doei, doei.
Nou, weet je, ik denk als je naar zijn startnummer kijkt, een 5. 5,5. Gewoon te veel fouten. Voor zijn status dan...
Moest je zwaar onvoldoende, hè, gemiddeld. Als we dit gewoon eventjes op een rijtje zetten. En, teambaas van Ferrari heeft wel voor hem gekozen. Wat heeft hij dan wel? We hebben allemaal onvoldoende gegeven.
Ja, vroeger heeft hij titels gehad. Daar teert hij natuurlijk
jongens,
dat
was vroeger.
Ja.
Resultaten uit het verleden bieden geen kans voor de toekomst.
In het leven van een Formule 1-coureur een soort verzadigingspunt.
Weg.
Dat het moment is aangebroken. Er zijn kindjes thuis. De bankrekening is goed gevuld. Wereldkampioenschap is een keer binnengekomen.
Hij had wel die Mario's nog natuurlijk, hè, aan het begin van het jaar. Je had Bottas met het ringbaardje en was toen Vettel niet met die ontzettend snor van zo'n jaar eerder.
Dat klopt, ja.
Die hebben dan in de winter allemaal zo'n...
Ineens zijn ze zoekende naar zichzelf. Zo.
Ja, weet je, die gaan op zijn eiland zitten en zo.
Die.
Ze komen helemaal tot rust.
Ja, komen helemaal tot rust.
Nee, onvoldoende in ieder geval.
Oh, onvoldoende, oké. Maar we maken niet alle Formule 1 coureurs zoiets mee. Dat er een punt komt dat je moet zeggen, nou, ik ga er nu mee.
Ja, nou ja.
Schumacher deel 2, toen hij terugkwam. Ja, dat was ook een paar jaar eruit geweest. Ja. En...
Daarom waarschuwen we hem nu ook.
Ja, goed. Het is bij deze overgekomen. Carlos Sainz.
9. Oh. Ja, dat is aardig op één lijn. Nee, ja, eens. Fantastisch leuk wat hij doet met die McLaren.
Ja, eens. Je ziet gewoon dat hij groeit. Hij heeft natuurlijk echt wel een tik op zijn neus gehad toen natuurlijk Max het stoeltje kreeg bij de Red Bull. Ja, en ik zie gewoon, het is een echt een racertje, weet je. Het is een jongen die gewoon echt nog wel kan groeien ook.
Hij heeft een prachtige actie gehad in Monaco in de eerste ronde. Dat hij gewoon 2-3 man inhaalt. Gewoon met één actie. En dan zegt iedereen, je kunt niet inhalen in Monaco. Tenzij je Max Stappen heet.
Ja,
hij laat ook gewoon
zien.
Of was
hij levensmoes, zo kan je het ook zeggen.
Nee, het waren echt hele mooie acties.
Okay.
Pierre Gasly.
Oh, Piero Gasly.
Piero Gasly.
Zesje. Jawel. Nee, kijk, in het seizoen heeft hij zoveel laten liggen op Max. En hij heeft dat... niet goed gemaakt, ja, ook al wel.
Dan kun je toch geen 6 meer geven, Tim?
Ja,
je wordt bij Red Bull...
Een 6 is voldoende, jongens. Ja, dat is hoger dan Vettel. Wil je niet aan mijn broertje komen?
Ja.
Bij Red Bull word je buiten gezet.
Ja, maar ja, je wordt bij Red Bull buiten gezet, maar Albon doet niet beter. Hij heeft evenveel punten. Dus what's the problem? Ja, weet je, ze hebben het alle twee... Nee, alle twee een 6. Kijk, ze hebben de pech dat ze naast Max zitten. En dan kan je het gewoon nooit goed doen. Kijk, als we Vettel een 3 geven en jullie een onvoldoende... Ja, dan mag je Gasly best
net
wel...
Net voldoende.
Ja, mag je net een voldoende geven, niet meer dan dat.
Een 5. En ik denk dat zijn grootste probleem is dat hij gewoon mentaal niet klaar was voor Red Bull. Die jongen die was helemaal gesloopt.
Ruud, ik ben autocoureur. En ik kan je vertellen, als jij als autocoureur iedere keer de teamgenoot om je oren wordt gereden, ga je slecht slapen.
Jawel, maar hij kreeg ook de hele wereldpers over heen. Vanaf de eerste meter in de Red Bull, toen hij hem dubbelvouwde natuurlijk...
In Barcelona.
Ja, twee keer. Hè, dat je dat al gebeurt. Ja. Je doet het toch zelf.
Ja, maar wat daarbij het grote verschil is... Albon, die werd op handen gedragen. Het is een Brit.
Nee, maar die doet het ook elke vrijdag. Ja. Testen van materiaal of zo, hoe noem je dat?
Maar heb je daar iemand over gehoord? Bij Gasly was continu zeiken erop. De jongen die werd met de week onzekerder. Hij kon er ook helemaal niet meer inhalen. En bij Albon, ik heb er niemand van gehoord. Hoeveel auto's heeft Albon plat gereden?
Ja, ik denk hetzelfde.
Maar dat is een Brit en de andere is een Fransman. Dat scheelt echt. In de wereldpers, als je Brit bent.
Het mag. Ik vind, jonge jongens, moet je ook niet terugfluiten. Weet je? Die moet je af en toe eventjes netjes ietsjes over de limiet heen laten gaan. Ja, dat kost dan een autootje. Maar dan zie je in ieder geval wel dat ze ervoor gaan. Dus in dat geval, ik vind alle twee krijgen ze van mij een 6. Gewoon voldoende. Niks mis mee.
Zijn grootste probleem wat mij betreft is dat hij gewoon niet kan inhalen. Dan als hij ergens achter zit, dan lukt het hem gewoon niet.
Gewoon niet
uiteindelijk in Spa deed hij het ook.
Ja. Jij bedoelt Gasly, toch? Ja. Want Albon kan wel inhalen. Albon kan wel inhalen, alleen nog niet verdedigen. Die laat elke keer de deur half of helemaal lopen staan.
Ja, Albon kan zeker wel inhalen. Ja. Nee, Gasly die blijft altijd... Die komt er
maar Albon voor mij in...
Brazilië, hoeveelste was Gasly ook weer geworden, man?
Tweede.
Oh, oké. Okay. Nou ja, ik denk even geheugen.
Even vragen.
Ja. Ben je slecht, als je tweede wordt?
Ja, nou, maar dat was natuurlijk een raar...
is maar een bekertje toch?
Maar een bekertje? Hij heeft hem, ik niet.
Nee, daarom. Nee, maar als je kijkt naar Alexander Albon, welk cijfer krijgt Albon?
Ja, ben ik ook.
Ook een 6. Ja, mooie acties. Ze hebben evenveel punten.
Ik vind dat Albon eigenlijk... Albon wel meer verdient omdat de rookie is. Tuurlijk, hij...
Ja.
Voor Red Bull nog... Ja, nog eigenlijk te licht, maar hij heeft goed gedaan.
Mooie
acties, hoor. Ja, 6,5, 7. Maar er zit potentieel in.
Goed potentieel. Ja,
dat ben ik wel met je.
Ja, 7'tje dan. Ja.
Ricciardo, Daniel.
Oeh.
Hij begon zo slecht. Ik had hem zoveel meer gegund op een
hij moment. Hij begon in zijn thuisrace, begonnen met grasmaaien toen bij de start.
En voorvleugel onder zijn wielen door en allemaal dat soort dingen. Maar, ik vind hem wel markant. Ik hou hem nog even op een 8'tje, ja.
Voor de humor en het levendige een 10. Want er is niemand die is als Ricciardo. Ook zelfs nou nog met Max. Als je hem tegenkomt, dan gaan ze gewoon lekker lopen dollen. Ja. Gewoon gaaf.
Ja. Je kan hem er goed bij hebben.
Als coureur zijnde denk ik, 7,5, 8. Heeft van een paar hele sterke races gereden. Alleen, die Renault was ook gewoon niet snel.
Een 8 is wat jullie alle twee hem geven. Dat ga ik hem ook geven. Serieus goed. Echt wel oké. En je hebt verschillende karakters nodig, weet je. En hij is ook zo'n persoon, die moet je in de Formule 1 gewoon hebben. Ja.
Zit Siri mee te lullen op de achtergrond bij Tommy.
Hier is het klassement van de Formule 1. Ja.
Nou, dankjewel. Ze weten in ieder geval waar we het over hebben bij Apple.
Ja. Ja, mooi weer linkje van race nieuws bij Siri erin. Hè? Dat kan niet anders.
Nog één naam die ik even wil loslaten. Sergio Perez.
Eigenlijk een coureur waarvan je eigenlijk bijna niet weet dat hij meedoet. Weet je, de stille kracht zonder franje.
Nou, stil. Ik vind hem wel mooi temperament hebben, hoor.
Ja, fel. Mooie inhaalmanoeuvres. Ja, goede coureur. Veel ervaring.
In de tweede helft
die
van het seizoen
had bij McLaren moeten blijven. Ja. Dat is nou een piloot die veel te snel eruit is gezet bij McLaren. Het lukt even niet. Hop, moest hij weg. Nee, deze jongen, daar zit gewoon potentie in. En geld, en emotie. Hier gaan we nog heel veel van zien. Gewoon bijna maar. Perez gaat mooie dingen laten zien.
Nee, trouwens, want hij ligt tot 2023 vast bij Racing Point.
Ja, dat begrijp ik.
Voor mij krijgt hij een 8. Dan zie je Stroll helemaal...
Als ik Renault was geweest of Haas was geweest, had ik hem naar binnen gehaald.
Ja, bij Renault. Maar goed, daar heb je nou Ocon, wat ook het talent is. Dus.
Ja.
Perez voor mij een 8. En zijn gemiste kans is gewoon Duitsland geweest. Dat hij naast zijn auto meteen in de regen platvouwt. Normaal staat hij in dat soort races. Hij had het podium kunnen pakken. Maar ten opzichte van Stroll,
mooi.
Super.
De Shell 4 Power vragenronde. Vrienden, het is er weer tijd voor. Onze luisteraars aan het woord en zij bepalen waarover gepraat wordt. Zo werkt het in de Shell 4 Power vragenronde. We hebben er weer een paar klaar liggen voor Tim, Tom en Ruud. Hier komt de eerste vraag. Hij is van Robert Smits. Wat vonden jullie de beste en de slechtste race van Max Verstappen dit seizoen?
De beste? Brazilië of Oostenrijk?
Oostenrijk. Oh, voor mij absoluut Oostenrijk.
Gekregen, want toen zat ik op een eiland.
We zullen even bijpraten. Oostenrijk gewoon van plekje 8 naar 1.
Okay. Hij had een hele slechte start. Iedereen had zoiets van, hier kan je niet inhalen. Het is afgelopen, dit is het. En die roze die wint gewoon de race met een mega fel duel in het laatste slot samen met Leclerc. Net tegen elkaar aan, een beetje buiten de baan duwen. Nog eventjes een beetje stoeien met de sportcommissaris, wat wel of niet veroorloofd was. Nee, helemaal te gek. Dat was nou een race dat ik helemaal gek werd.
En de thuisrace van Red Bull. Met 20.000-30.000 Nederlandse fans. De allereerste overwinning van Honda. Ja. Sinds we terug waren in de Formule 1. Ja. De eerste zege van Red Bull op de Red Bull Ring. Ja, die was gaaf. Maar ik vond Brazilië ook zo gaaf, weet je. Twee keer toe Hamilton inhalen. Ik ken niemand die de laatste in één race. Die dat de afgelopen vijf seizoen heeft laten zien.
Ja. Doen ze toch best maar één race.
En die briljant.
Zag je van hoe ver die kwam? Ja, maar die dook er gewoon tussen. Dat je echt denkt, hè, wat doet die nou? Ja, hij probeert het, maar dat gaat nooit.
Die eerste vond ik het mooiste. Kubica rijdt hem eigenlijk onderhand de muur in de pitstraat. Max stond achter Hamilton terug en achter Leclerc op de baan. Hij pakt Leclerc en hetzelfde rechtstuk pakt hij Hamilton. Ja, dat is voor mij gewoon de actie van het jaar.
En de slechtste race?
Spa.
Ja, of Monza, waar hij gewoon een beetje als een oud opentje zo achterop de rest van het veld rijdt. Ik denk van, wat ben je aan het doen? Hij was gewoon niet scherp daar.
Nee, dat was gewoon echt een fout van hemzelf. Spa, we kunnen er heel lang over debatteren, maar ook gewoon heel kort zijn. Was namelijk heel simpel. Er was gewoon een gat en ik was er ook voor gegaan. Dus ik vond dat hij het daar moest doen. Want zo kennen we Max tenminste. En Monza was gewoon inderdaad gewoon een heel, heel klunzig, onhandig foutje.
Vraag 2. Die is afkomstig van Wessel 1999. Er wordt over gesproken dat vader Stroll autofabrikant Aston Martin over wil nemen. In hoeverre zal Red Bull daar last van hebben als Aston Martin wegvalt als sponsor en partner?
Nou, het zal ze zeker een hoop eurotjes schelen. Ik bedoel, misschien wel een nieuw projectje. Een hypercar die moet ontwikkelen of iets anders. Hè? Want ze hebben ook een technologische samenwerking. Ja, kijk, een nieuwe sponsor, die vinden ze wel. Daar ben ik niet zo bang voor. Het is alleen de vraag van...
Helemaal.
Ja. Ik vind het al raar dat er Aston Martin en Honda op die auto staat. Dat kan gewoon niet. Dat zijn gewoon twee autofabrikanten. Nee, ik heel simpel, tot ziens, wegwezen. Ik ben Honda-fanaat. Ik weet dat Honda in de Formule 1 terug moet komen. Ik zie dat ze het gewoon erg goed doen. Er zit niks van Aston Martin op die Red Bull. Dus behalve dan die sticker. Dus,
klopt het überhaupt dat er over gesproken wordt? Dat Stroll Aston Martin zou over willen nemen?
Nou, het zou wel leuk zijn voor het merk, toch?
Het zijn geruchten. Kijk, Aston Martin zit in zwaar weer. Hè? Dat ontkennen ze natuurlijk wel. Alleen anderzijds geven ze wel toe dat ze wel wat eurotjes of Britse ponden kunnen gebruiken. Dus waar rook is vuur. En de familie Stroll heeft natuurlijk meer dan genoeg.
Als je heel snel van je geld af wil, dan moet je dat doen.
Alleen, de toekomst moet uitwijzen of het dan ook echt een combinatie wordt dat Aston Martin in één keer bij Racing Point gekoppeld is.
Ja.
Misschien wel een soort van silly season-achtig geruchtje.
Ja, dat lijkt mij een vraag.
Als het merk maar blijft bestaan. Want,
Dat hoop ik wel, ja, precies. Vraag 3 is van Frank F1. Mogen teams met oude Formule 1-auto's het circuit afhuren om zo het circuit beter te leren kennen?
Dat is een mooi bruggetje ten opzichte van de vorige vraag. Ik bedoel, Lance Stroll die heeft helemaal de vinketering getest op allerlei circuits. Afgehuurd door papa Stroll, dat was een oude Williams dan. Die heeft alle circuits bijna...
Daar is misgegaan.
Ja, die heeft ook de snelheid van die oude auto's. Ja. Nee, maar die heeft complete dagen met zijn eigen testcrew binnen bij Williams zelfs. Dus ja, het mag. De vraag is alleen, word je er heel veel beter van als coureur? Of
als je heel veel rijdt, word je gewoon altijd beter. Alleen als je het helpt.
Ja, alleen als je een auto rijdt die 5-6 jaar oud
is. Maar weet je, het is
toch ervaring.
Uiteindelijk, het is ervaring. Het is baankennis op een snelheid die in de buurt komt van een Formule 1 auto. En ik test nooit, doordat het gewoon het budget er niet is. En ik wou dat ik het kon. En ik zie gewoon mensen die heel veel testen, dat die er heel veel profijt van hebben. Dus het kan echt wel.
En trainen in een sim volstaat niet?
Nou ja, weet je, dat is net als droogneuken. Het is not the real thing. Ja, zo simpel is het.
Terug naar jou, Bob, in de studio. Nee, vraag 3. Dat was hem trouwens.
We liggen allemaal plat hier.
Jongens, het is waar. Jullie denken het en ik zeg het. Help me nou even.
Ik had hem ook wel willen zeggen, hoor.
2 kaartjes voor het karten gaan weg aan de leukste vraagsteller. En dat was dan, ik denk, toch wel die van... Die vraag 2 van Wessel, 1999. Dat vond ik wel een leuke vraag over Stroll. Of die Aston Martin gaat overnemen. Lekker vaag. Dus die krijgen wel 2 kaartjes, wat
eens,
mij betreft.
Eens.
Oké, okay, mannen. Dank allen. Natuurlijk kun je elke dag meer nieuws over Formule 1, de MotoGP en de wereld van de racerij volgen op onze website. En de finish is alweer in het zicht. Volgende week zijn we nog eenmaal terug met deel 2 van onze seizoensreview. Tim, Tom en Ruud blikken op geheel eigen wijze terug op het seizoen. Dankjewel dat je luisterde. Vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. En laat daar ook even een recensie achter. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shell V-Power. En neem vooral een kijkje op racingnews365.nl/Shell V-Power. En als je daar aanmeldt, maak je kans op je eigen race experience op circuit Zandvoort. Geniet van je raceweek en tot de volgende podcast.
Doei!